Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 138, de versen 1 en 4. Psalm 138, vers 1 en 4. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Wij willen luisteren naar de lezing van het woord van God en het woord komt deze avonddienst op de dankdag tot ons. Vanuit Paulus' brief aan de gemeente van Thessalonica, de eerste en daarvan het vijfde hoofdstuk. 1 Thessalonicenzen 5 is de schriftlezing. Aansluitend zingen we uit Psalm 119 het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. 119 vers 3. Na de schriftlezing uit 1 Thessalonicenzen 5. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijve. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo komen zal gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet. En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om huns werks wil, zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaan de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Zie dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u te alle tijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf, heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief aan al de heilige broeders gelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Willen wij bidden en danken. Voor de tweede keer, Heere, komen wij samen op deze dankdag. En nu deze avonddienst begonnen is, is er opnieuw reden om uw naam dank te zeggen. Vooral ook voor het feit dat u ons tot twee keer toe samenbrengt. Dat is een goede gewoonte. Met oude wortels. Vooral ook omdat daarin blijkt dat u niet maar een keer tot ons spreken wilt. En niet maar een keer ons voor uw aangezicht laat komen om ons hart uit te storten voor u. Maar laat zien dat u dat telkens weer wilt doen. Omdat u weet dat wij bij herhaling ieder ogenblik het onderwijs van uw woord nodig hebben. En het bij herhaling nodig hebben om tot u te naderen in de gebeden. Want u weet wie we zijn. De dichter zegt u weet wat maaksel we zijn. U kent ons veel beter dan wij elkaar kennen. En zelfs dat wij onszelf kennen. Want u doorgrondt ons hart. En dat betekent ook dat u weet wat wij nodig hebben. En zo willen we tot u komen. Als mensen wie levensboek en wie levensnood en wie levensvreugde als een open boek voor u liggen. Heere, zegen u ons in deze dienst. Mag vanavond gaan over de echte dankbaarheid. Over de dankdag van een wijze. Dat is van een man, van een vrouw, van een jongen, van een meisje, van een gemeente. Die op u gericht is. En die in alle dingen rekening houdt met u. In alle dingen u zoekt te erkennen, te danken. Als we daarover nadenken, Heren, dan moeten wij belijden dat wij zo niet leven. Zo leeft een onbekeerde zeker niet. Maar ook uw kinderen, ze weten het is hun pijnlijke ervaring. Dat ze zo vaak niet aan de maat van uw woord beantwoorden. Niet in alles dankbaar zijn. En ook niet zo dankbaar zijn zoals u het waard bent. Heren, wat zouden ze ook zijn wanneer u zelf hen niet leerde te bidden en te danken? En daar smeken wij om of u ons dat heel persoonlijk wilt leren voor het eerst of ook opnieuw. Uit die grote, dankende en biddende hoge priester. Door het werk van de Heilige Geest. En we bidden u ook, of u wilt geven, dat daar vanavond iets van mag blijken als we samen zijn als gemeente. Want er zijn redenen, Heren, zoveel redenen. We hebben er deze middag enkele genoemd. En er zijn er veel meer te noemen. En we mogen toch ook vanavond dingen noemen in onze gebeden, in onze dankzegging. Waarom u te eren en te loven bent. En we denken vanavond dan heel bijzonder aan het feit dat wij als gemeente samen mogen komen. Dat u, ook al is de gemeente herderloos, toch zo gezorgd hebt. Dat verenigingswerk en catechese alles door mag gaan. Dat u in al die dingen die binnen de gemeente gebeuren, ook het werk van de broeders van de kerkenraad, ook de bezoeken en de huisbezoeken, laat zien dat u als de grote herder, de schone herder van uw kudde, verloren schapen wilt zoeken en de zieke schapen wilt genezen. En schapen die van huis uit en van nature zo weerbarstig zijn in het rechte spoor wilt leiden. En moederschapen wilt verkwikken. Heren, wat is uw trouw groot, ook in al uw geestelijke en pastorale zorg, door uw woord en door uw geest.
Vooral ook als we het in deze periode heel nadrukkelijk hebben mogen ervaren. Dat u ondersteunde, dat u ruimte gaf, dat u geloof schonk en hoop en liefde. En dat u het versterkte. Ook onder de prediking of onder de bediening van de sacramenten. Heere, uw naam zij daarvoor gedankt. We erkennen uw naam ook voor al het goede wat u gaf in onze kerk. Bij alles wat er gebeurt en het laat heel kerkelijk Nederland niet onberoerd. De geest van de verwereldlijking en de geest van de dwaze en dwarse moderne vormen van theologie. Die alleen maar een soort poging zijn om uitverkoop te houden van de hoogste en diepste geheimenissen van uw woord. Heere, u gaf veel, te midden van de stormen van de tijd, waarin u ons bewaarde. En dat is niet uit ons, maar dat is uit u. En als er toch ook aan ons geknaagd wordt, en ook de invloeden van de geest van deze tijd, onze kerken, onze predikanten, heel het brede kerkelijk leven niet voorbij gaan, bidden we u in deze dankdagdienst, bewaar ons allebei uw woord. Doe ons wederkeren tot uw woord. Dat bidden we voor heel kerkelijk Nederland, heren, met alle verscheurdheid en verwarring die daar is. Op deze dankdag denken we daaraan. Gedenken we ook uw wonderen uit het verleden. Hoe u, gisteren was het de dag die daarvoor staat, reformatie gaf. Hoe de waarheid weer oplichtte, omdat u ogen opende en harten brak. O God, wat is het allemaal verscheurd. Wat is het allemaal verbrokkeld. En wat slaat de splijtswam van het individualisme en van de eigen wijsheid en de eigen willigheid. Wat slaat het toe. Dat is niet uit u, Heere. Bewaar ons ervoor. En geef dat we gedenkend aan uw grote daden, ook in het verleden, uw naam dank mogen brengen. En wil u geven dat de vrucht daarvan mag zijn, de bede, o Heere, bewaar ons en geef, hergeef, een reformatie, een revij, een opwekking. Dan zal het ook ten goede komen aan heel onze samenleving. Die zo ver bij u vandaan is geëpt. En waar zoveel gaande is wat tegen uw woord ingaat. O Heere, vergeef. O Heere, breng terug. En wil u de velen, misschien in onze naaste omgeving, misschien uit onze eigen familiekring, misschien van onze kinderen of onze kleinkinderen, die zo ver weggedwaald zijn van u en van uw woord, die ten dode wankelen, breng u ze terug. En laat zo de dankzegging in het eerbiedig smeekgebed over mogen gaan. Zegen ons zo samen, heren, als wij uw woord openen. En onderwijs ons. En laat ons zien wat uw wil is. In Christus Jezus. O laat ook dat heil in Christus Jezus. In hem die gebeden heeft en die gedankt heeft. En die nu altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En als de biddende en de dankende hoge priester staat voor het aangezicht van u, o Vader. Laat iets van die grote genade en van die heilschatten die in hem te vinden zijn oplichten deze avond. Wil u geven dat heel in het bijzonder het woord van vanavond ook gebruikt mag worden tot bekering van zondaren, tot bemoediging van uw aangevochten kinderen, dat het lokkend mag zijn en nodigend mag zijn. dat ook de ernst en de scherpte van dat lieflijke evangelie van uw genade gevoeld mag worden. Ja, dat we het mogen ervaren, Heere, op de kansel en onder de kansel. Dat u zelf in ons midden bent. Geef ons te spreken en te luisteren. Neem alle hindernissen die er zijn, die bij ons zijn, genadig weg. En leer ons op u en op uw genade hopen. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. Wij zingen uit Psalm 145, het derde en het vijfde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elk een. En het vijfde, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we het 10e vers van Psalm 68. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat is het 10e vers van Psalm 68, wat we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. Tekst voor de prediking in deze avonddienst op de dankdag van het jaar 2000 kunt u vinden in het gedeelte wat gelezen is, 1 Thessalonicenzen 5, en daarvan het 18e vers, waar het woord van God en de tekst voor de prediking luidt: dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Geliefde gemeente, danken, wat is dat eigenlijk? Betekent dat bijvoorbeeld dat je in je gebeden heel vaak zegt: ik dank u, Heere, of iets dergelijks? Dat hoeft nog geen bewijs te zijn dat je echt dankt. De Bijbel maakt dat duidelijk. Als de bekende gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar ons die Farizeeër tekent in de woorden van de Heere Jezus Christus, dan gebruikt die Farizeeër wel heel vaak het woord: ik dank u. Maar van echte dankbaarheid is geen sprake. Want in wezen zegt hij dat de Heere wel dankbaar mag zijn met zo'n man als hij is. Nee, het gaat niet om een bepaald woord of om een bepaald woordgebruik. Het gaat om een bepaalde houding, een bepaalde gesteldheid, als ik het wat ouderwets mag zeggen, van het hart. Want dankbaarheid is iets waar het hele hart en ook het hele leven bij betrokken is. Dankbaarheid is een zaak van de vreze des Heren. Misschien kun je het zo zeggen met een merkwaardig beeld van die grote prediker uit de 19e eeuw, Herman Friedrich Kolbrugge. Sommigen van u kennen misschien iets uit zijn geschriften. In elk geval heeft hij een heel merkwaardig boekje geschreven: Vragen tot opheldering van de Heidelbergse catechismus. En als het dan over de dankbaarheid gaat, dan komt u de vreemde vraag tegen: en wie is nou het dankbaarste schepsel? En het antwoord is: de hond. Want als die geslagen wordt, dan komt die toch weer bij zijn baas terug. Nou, dat is een antwoord wat misschien merkwaardig klinkt en waar u heel lang over na moet denken. En dan zegt u: wat heeft deze man het toch goed begrepen? Wat is een van de wezenstrekken van dankbaarheid? Dat je God niet meer kunt missen. Dat je hem in alles nodig hebt. Zelfs als de Heere onbegrepen wegen gaat in je leven. En hem toch erkent en eerbiedigt en looft en prijst voor wie hij is. We willen daar wat dieper op ingaan vanuit het woord van onze tekst. Als het gaat over de dankdag van een wijze. Dat schrijven we boven deze bekende tekst uit het slot van de eerste brief aan de Thessalonicenzen. De dankdag van een wijze. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op het karakter van de dankbaarheid. Dankt God in alles. In de tweede plaats de roeping tot de dankbaarheid. Want dit is de wil Gods in Christus Jezus. En tenslotte het geschenk van de dankbaarheid. En dan kijken we nog één keer naar die twee woorden: in Christus Jezus. De dankdag van een wijze, het karakter van de dankbaarheid, de roeping tot de dankbaarheid en tenslotte het geschenk van de dankbaarheid. Deze tekst is een van de vele vermaningen die Paulus aan het slot van de eerste brief aan Thessalonica schrijft. Zo niet de oudste brief die we van Paulus hebben in de schrift, dan toch zeker een van de allereerste brieven die de apostel geschreven heeft. En in die brieven van de apostel Paulus is één opvallende trek die je telkens weer tegenkomt, deze, dat Paulus als hij in die brief allerlei vragen heeft behandeld en allerlei dingen heeft uitgelegd, dan meestal afsluit met een serie vermaningen, ook in deze brief. Het laatste stuk van dit hoofdstuk bevat allerlei aansporingen en vermaningen. De samenhang is niet altijd even duidelijk. Het zijn soms maar korte woorden, bijna flitsende woorden, waarmee hij de gemeente oproept om te blijven bij het woord en om te wandelen zoals de Heere dat van hen vraagt. En bij die vermaningen zijn er drie die onze aandacht heel in het bijzonder wel mogen hebben vanavond. Begint in vers 16. Verblijd u te alle tijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Ook als je de taal leest zoals die oorspronkelijk in het Griekse Nieuwe Testament staat, is duidelijk dat deze drie vermaningen bij elkaar horen. Elkaar aanvullen, elkaar ook uitleggen. En daar is meteen al een heel belangrijk punt uit af te leiden, dat is dit, dat echte dankbaarheid en echte blijdschap, dankt God in alles, verblijdt u te alle tijd. Dat is nooit los te maken van het gebed. Daar zijn vele teksten. In de brieven van Paulus en in heel de schrift waarin dat duidelijk wordt, dat danken en bidden, zich verblijden en zich verootmoedigen, vaak in één grijpen. U kunt het trouwens al vinden in het oude psalmboek, zoals dat in het Oude Testament aan ons is overgeleverd. En daarom mag u nooit zeggen dat danken een apart onderwerp is of zo. Net zo min als bidden een apart onderwerp is. Je zou die indruk kunnen krijgen omdat wij een aparte biddag hebben aan het begin van het seizoen en een aparte dankdag aan het einde van het seizoen. Dat is wel goed. En daar is ook alle reden voor. Maar u mag nooit denken dat het echte danken en het echte bidden helemaal los van elkaar staan. Hier vindt u het. Verblijd u, bid, dankt. Het grijpt in elkaar. En om één andere heel duidelijke tekst uit het woord van God aan te halen in Filippenzen 4, kunt u lezen. Dat hele bekende woord waar nogal eens op de biddag over gepreekt wordt. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerte met gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. Bidden en danken, het grijpt in elkaar. En is dat ook niet zo in het persoonlijke leven? Dat heel vaak het bidden en het danken als vanzelf in elkaar overvloeien? O, ik weet het, het ene gebed zal meer gekenmerkt zijn door smeking en pleiten. En het ander meer door de lofverheffing en de aanbidding en de dankzegging. Maar zonder elkaar kunnen ze niet. Paulus zegt het hier in deze korte vermaningen aan het slot van deze brief. Maar als we ons dan toch te midden van dit alles concentreren op dat laatste van die drie. Dankt God in alles. Dan moet u er goed op letten hoe Paulus dat hier zegt. Dan zegt hij niet, dankt God voor alles. Want u kunt God niet voor alles danken. U kunt God niet danken voor de zonde. U kunt God niet danken voor de barre verzoeking die de vorst der duisternis op u afstuurt. U kunt God niet danken voor de verschrikkingen van een oorlog, of voor de geweldige pijn van het sterven. Dat zijn dingen die door de zonde en door de kracht van de dood onder ons gekomen zijn. Nee, voor alles danken, dat kan niet. Dat staat ook nergens zo in de schrift. Als het erop lijkt dat dat op die manier gezegd wordt, dan wordt uit het verband altijd duidelijk, alles wat God geeft, daar mag u voor danken. Maar alles wat niet uit God is, alles wat uit de dood en uit het verderf komt, nee, dat kan ook niet. Maar toch dankt God in alles. Ja, dat is makkelijk, lijkt het, al zal ik daar straks nog wel meer over zeggen. Dat is makkelijk wanneer het gaat om zegeningen. En over zegeningen mogen we bijzonder op de dankdag samen vanuit het woord van de Heere nadenken. Als we denken aan de dingen die vanmiddag genoemd zijn. De zegen die God gaf en geeft op het werk, de zegen die God geeft in de gezinnen, de zegen die God geeft in de oogst en in de voorspoed, die wij hier in Nederland alweer vele jaren uit God hand hebben. Ja, dan zeg je in die dingen, als je tenminste bij het woord leeft, voor al die redenen mogen we God wel erkennen en God danken. En het is duidelijk dat de Bijbel dat zeker ook bedoelt. Al die zegeningen van God, vergeet u ze niet. Want het is God die ze u bewees. Dankt hem in alles. Dat is in uw voorspoed. In de gave die hij schenkt. Maar dan gaan we nog maar een stap verder. Als dan de dingen zo anders liepen in dit jaar. Als u met verdriet en ellende in aanraking kwam, misschien juist dit afgelopen jaar stond bij het graf van een vader, van iemand die u op andere manieren lief was, of door ontzaglijk verdriet werd getroffen, of iemand denkt misschien aan de grote zorgen rondom de gezondheid die kwamen, uitslagen die zo tegenvielen. En we kunnen die reeks heel makkelijk, misschien wel vanuit de situatie in ons eigen leven, uitbreiden. Hoe kun je God danken in dagen van rouw? Hoe kun je God danken in tijden van tegenspoed? Als het juist het achterliggende seizoen niet zo makkelijk was in ons bedrijf en de dingen op de boerderij of de dingen in ons akkerbouwbedrijf, mede misschien ook door allerlei regels die er zijn, of ook door tegenvallende resultaten zo moeilijk lagen, je het hoofd nauwelijks meer boven water kunt houden, en misschien wel iemand die hier is, die heel weinig vergeleken met anderen heeft, en misschien wel onder het minimum leeft, dankt God in alles? Of als je worstelen moet met de vragen dat je zelf of een van je kinderen of kleinkinderen met een handicap moet leven? En opnieuw, gemeente, de dingen laten zich aaneenrijgen, want er is zoveel. Hoe kan dat dan? Kijk, dan is het zo aangrijpend wat Paulus hier zegt. In alles. Hij bedoelt, dat is niet alleen in voorspoed, maar ook in tegenspoed. Dat is niet wanneer de zegeningen aan alle kanten met handen te tasten zijn, maar ook wanneer er te midden van die zegeningen donkere bladzijden zijn en dingen zijn die ons leven een knak kunnen geven. Nee, dat kan nooit wanneer we letten op de omstandigheden alleen. Als je verzwolgen wordt door je verdriet. Of als je alleen maar kijkt naar de dingen die zo tegenlopen. Maar dat mag je leren. laat Paulus weten, wanneer je door de genade van God op hem mag zien. Dan kan het gebeuren dat je door de genade van de Heere stil wordt onder het verdriet. Mijn ziel is immers stil tot God. Dat je van hem leiding en hulp verwacht. Dan kan het zelfs zo zijn, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn troost en lust. Ja, en als je dat nu niet hebt, als je alleen op die omstandigheden ziet en je kunt jezelf er niet van losmaken, en tegen de ouderling op bezoek nog gezegd, ja, het is allemaal waar, dat de Heere helpen kan en dat er bij de Heere uitkomsten zijn, maar mijn ogen zijn verblind en mijn hart is zo toegesloten voor die dingen en ik zie het niet. Weet u wat Paulus dan zegt hier? Dankt God in alles. En daar bedoelt hij niet mee dat hij niet weet van onverhoorde gebeden en van dingen die volstrekt anders liepen dan hij zelf in zijn leven wilde. Maar Paulus geeft in een van de weinige persoonlijke kanttekeningen in zijn brieven een klein beetje aan hoe de Heere juist daarin mensen met zijn gunst nabij wil zijn. Ik denk aan 2 Korinthe 12, u begrijpt het misschien al. Waar Paulus spreekt van een engel des Satans die je met vuisten slaat. Dat betekent dat er een hele grote moeite en een heel groot verdriet in zijn leven was. Wat het precies geweest is, weten we niet. Misschien een kwaal. Misschien iets psychisch. Dat kan namelijk ook. Of misschien wel een combinatie samen met een geestelijke strijd, een strijd misschien wel tegen een innerlijke zwakheid. Hoe dan ook, hij bad de Heere ernstig. Tot 3 maal toestaat er, dat betekent dat hij het ook indringend en in het geloof gedaan heeft. Of de Heere die engel des Satans van hem weg zou willen nemen. Ook omdat hij dan beter zijn werk als apostel zou kunnen doen. Heren, neem dat toch weg. Dan kan ik nog meer dienstbaar zijn in uw koninkrijk. En dan zegt de Heere, nee Paulus. Mijn weg is anders. Ik laat je die doorn in je vlees en die engel des Satans die je met zware vuisten beukt. Opdat je je niet verheffen zou. Maar weet u, God laat het niet alleen bij dat kruis. God zegt tegelijkertijd ook, en u moet het maar eens lezen in het 9e vers van dat hoofdstuk. Maar Paulus, ik heb wel je klacht gehoord. En ook al blijft dat kruis bij je tot het einde van je leven toe, mijn genade is je genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan kan Paulus verder. Dan kan die ook met die oude psalmdichter zingen. En in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Of dat altijd even sterk gebleven is. Ik denk van niet, zal best nog wel eens een keer geschud zijn. Maar op de bodem van zijn hart blijft het leven, Heere, uw genade. En als je dat mag ervaren, gemeente, ook in de moeite van het leven, dat de genade van de Heere nabij is, dan kan het wel eens heel moeilijk zijn en ook nog wel eens moeilijk blijven. Maar dan gebeurt het ook dat de genade van God de overhand krijgt. En dat je toch in de nood zegt, misschien wel bevend met dat machtige woord uit het slot van de profetie van Habakkuk. Als hij de situatie tekent van de tijd vlak voor de ballingschap. En al zal er geen rund meer in de stallingen zijn. En al zal de vijgenboom niet bloeien. En al zal alles verwoest zijn. Nochtans zal ik mij verheugen in de God mijns heils. Dat is het nochtans van het geloof. En het nochtans van de hoop. En het nochtans van de liefde. En als u dat nu in uw leven mist en zegt, dominee, dat is een van de allermoeilijkste dingen om in alle dingen dankbaar te zijn, ook als alles tegenloopt. Ook als de stallen leeggehaald worden. Oh, ik weet het. Dat kan verschrikkelijk zijn. Dwars tegen alles wat in je hart leeft in. En als je dan ook nog vastloopt met je gebeden, met je verwachtingen, met je verlangens, maar echt gemeente, als je daarmee toch voor de Heere mag buigen en iets mag ontvangen van zijn genade, iets mag beoefenen van dat oude lied, laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. En als het geloof daarin meekomt, dan zeg je, wat er ook gebeurt, God is goed. En dan kun je ook met de tranen in je ogen en met het schrijnende verdriet in je hart zeggen, en toch is de Heere goed, God van genade, God van mijn heil. Hem in alles erkennen. Maar wat is dat dan eigenlijk, dat danken? Want u zegt misschien, ja, dat is nou wel duidelijk, danken in alles, dat is niet alleen in voorspoed, maar zelfs door het geloof onder omstandigheden die anders zijn. Wat is dat dan? U hebt al gezegd, bestaat niet alleen in woorden. Want woorden kunnen o zo goedkoop zijn. En kunnen juist helemaal niet vertolken wat echt in je hart leeft, ook dat nog. Laten we wel het woord zoals dat hier in de tekst staat in het Nieuwe Testament echt gaat ontleden, dan is het merkwaardige dit, dat het woord wat wij met danken vertalen in de Bijbel ook kan betekenen gunst bewijzen. Wel een beetje een andere vorm. Dat betekent het eigenlijk in de eerste plaats. En daar zit deze gedachte achter. Danken is altijd het gevolg van iets. Danken is altijd antwoord op. Het is antwoord op gunstbewijzen van de Heere, gaven van de Heere. En daarin laat de schrift zo prachtig en zo diep zien, God is een God die geeft. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt in artikel 1, dat God een overvloeiende, want zo moet u het maar vertalen, niet overvloedige, maar overvloeiende fontein is van alle goed. God is dus als het ware een bron, een fontein, waar alleen maar goeds uitstroomt. En als je daar iets van mag ervaren, dat God geeft gezondheid, kracht, leiding, ruimte om te leven, om te ademen, mogelijkheden om je te ontplooien en te ontwikkelen, en vooral zijn heilig woord geeft om ons te wijzen op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben, en vooral genade wil schenken aan doodschuldige mensen zoals wij, dan geeft God zoveel. Hij is een overvloeiende fontein van alle goed. En als je daar iets van gaat ontdekken, hoe goed God is, terwijl wij zo dwars en zo dwaas en zo zondig zijn, dan word je klein voor God. Dan ga je zijn zegeningen zien. Dan ga je eraan denken. Dan ga je gedenken wie de Heere is. Dan word je bang voor om de genadegaven en om de goedheid van de Heere te vergeten. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Dat is het principe van de echte dankbaarheid. Antwoord op Gods gave. En de vraag ligt er natuurlijk in. Vraag aan ons, aan u, aan jullie, aan mij. Wat is ons antwoord op de gave van God? Dat is een hele dringende vraag in het licht van de woorden van vanavond. Erkennen wij God? Danken wij hem voor zijn gave? Vergeten we zijn zegeningen niet? Het is toch hoop ik niet zo met u of met jou of met mij. Zoals met die hele bekende geschiedenis uit het evangelie van die 10 melaatsen. Die door de Heere Jezus Christus alle 10 werden gereinigd. En er kwam er maar één terug, Lucas 17. Om de Heere Jezus te danken. Er was er maar één die het antwoord van de dankbaarheid gaf. Tekent wat gemeente. Dat wij net als die 9 zouden kunnen zijn. En wel de zegeningen mee zouden kunnen nemen. Maar zonder terug te keren tot de Heere. Zonder hem te erkennen voor zijn weldaden. Als het zo is. Dan mag de prediking op de dankdag van vanmiddag en van vanavond u daarop wijzen. En u en jou heel indringend zeggen. Alles wat God geeft en onder alle omstandigheden vraagt de Heere dat antwoord. Hem danken. Zijn gave niet vergeten. Hem als de gever van alle goed te voet vallen. In verwondering. Want dat is zijn wil. Dat is een merkwaardig stukje in onze tekst. Want dit zegt Paulus, en dan heeft hij het ook nog een beetje over de blijdschap uit vers 16, en het voortdurende gebed uit vers 17, maar vooral over het dankt God in alles, dat is Gods wil. Ja, je hebt veel mensen vandaag. In de breedte van allerlei christelijke stromingen, die vragen zich dat af, hè? Wat is Gods wil? En je kunt een heleboel Amerikaanse boeken vinden, ook in vertaling, in allerlei evangelische boekhandels en misschien ook wel in reformatorische boekwinkels. En dat gaat dan over wat in het Engels heet guidance. De leiding van God in je leven. De wil van God in je leven. En begrijpt u me goed, dat kan in bijzondere omstandigheden, of in u of in jouw persoonlijke omstandigheden, een heel moeilijk punt zijn. Wat wil de Heere van mij? Leg dat maar voortdurend aan de Heere voor. En zoek naar wegen in het licht van het woord. Maar vergeet één ding niet, en dat wordt in die sommige van die boekjes die vanuit Amerika naar ons overkomen wel eens te veel vergeten. Dat als het gaat over de wil van God, niet de eerste vraag is, en zeker niet de enige vraag is, wat is de wil van God met betrekking tot allerlei beslissingen in mijn leven en allerlei moeite in mijn leven. De eerste vraag in de Bijbel is, wat is de wil van God die hij aan ons, aan mij, aan jou, aan u helder en duidelijk heeft geopenbaard? Begint u alstublieft niet bij de verborgen dingen. En bij de verborgen vragen en de verborgen leidingen. U moet altijd beginnen bij het heldere woord van God, wat voor geen tweeërlei uitleg vatbaar is. En dan zegt onze tekst iets wat de wil van God is. En één ding, dat geldt voor ons allemaal, hoe jong we ook zijn of hoe oud we ook werden, één ding wil God heel duidelijk, zegt Paulus. En Paulus zegt het niet alleen, er zijn ook andere teksten die dezelfde strekking hebben in andere gedeelten van het woord van God, dat is dat wij hem als het hoogste goed erkennen en dat wij hem voor zijn gaven en voor zijn zegeningen dankbaar zijn. Dat is Gods wil. En dat mag u nooit vergeten. Want het zou kunnen zijn dat u vanavond naar de kerk gekomen bent en misschien vanmiddag ook al. En zegt, ja, echt dankbaar zijn, dat is gave van God en u hebt helemaal gelijk. En misschien hebt u wel uw plek in de kerk ingenomen in het besef van de echte dankbaarheid, heren. Ik heb ze niet. En u hebt er verdriet over als het goed is dat die er niet is. En u hunkert ernaar naar leiding en genade van de Heere om werkelijk met een verbroken hart hem te erkennen voor alle goeds. Het is allemaal waar. Maar slaat u niet wat over. En dat is de wil van God. En laat ik het nou maar eens heel scherp aanzetten. Dat eist God van u. Dat u God in alle dingen dankt. Van ons als schepselen, omdat hij ons gemaakt heeft. Dat eist hij als de verbondsgod. Die in zijn verbondsbarmhartigheid naar ons en onze kinderen wil omzien. Dat eist God. En zult u één ding niet vergeten, gemeente. Dat wij ons nooit aan de eisen van God mogen onttrekken. En een van de gevaarlijkste dingen, ook in onze eigen gezindte, is dit. Dat we met voorbijgaan aan de eis van God staren op onze onmogelijkheden. En zeggen, ja, maar dat heeft de mens toch zomaar niet. En dat kan een mens toch niet. Vergeet u het niet, God wil het. En wie bent u, dat u zomaar aan de wil van de Heere voorbij kunt leven? Laat het in uw hart mogen zinken vanavond. En de wijze apostel heeft het ons voorgehouden. God wil uw dankbaarheid. Neem het mee naar huis. En laat juist dat, als u dan zeggen moet, heren, ik heb het vanavond weer eens opnieuw gehoord vanuit uw woord, dat u wilt dat ik leef tot uw eer. Dat ik u in alles bedoel, dat ik tot in het kleinste van mijn leven op u en op uw barmhartigheden en op uw leiding gericht ben. Maar er ontbreekt bij mij zoveel aan. Laat dat dan reden worden om het voor de Heere te belijden, want God wil het. En dan mogen wij ons zomaar niet achter weet ik wat voor toestanden verschuilen. Dan worden we door de wil van God, door de eis van God opgeroepen. En wees dankbaar. Maar ja, dat neemt niet weg. En dat is inderdaad een zaak die Paulus in verschillende van zijn brieven telkens weer onder orde stelt. Als juist dat in ons hart leeft. Bij de eisen van God. God wil dankbaarheid. Dankoffers voor wie hij is. Voor wat hij geeft. Voor wat hij schenkt. Maar ik kom erachter voor het eerst. Omdat ik nog onbekeerd ben of er buiten sta. Of weer opnieuw omdat ik ontdek dat ondanks al de genade van de Heere die ik ontvangen heb. Dat ik toch zo'n dwars en zo'n dwaas hart heb. Hoe moet dat dan? Voelt u het, gemeente? Paulus laat dat zo dikwijls zien. Dit is de wil van God. In Christus Jezus. Het is niet maar een eis alleen. Maar het is een eis die God als het ware op de lippen gelegd heeft van zijn zoon. Het is een eis die God door middel van zijn enige geliefde zoon heeft laten verkondigen. En dan is die eis, die wil van God, een eis waarin God ook zegt, mensenkind, ik wil het. En ik ben het ook waard dat u me eert en me voor al mijn zegeningen dank en eer brengt. Maar als u het nou ontdekt bij uzelf en ieder die de Heere leert vrezen, de een op die manier en de ander op die manier, die ontdekt er iets van de dankeloosheid en de dwarsheid en de dwaasheid en de schuld en de ongelovigheid van zijn of haar eigen hart. Dan zegt de Heere, het is mijn wil in Christus Jezus. En dan wordt die eis, wees dankbaar. God wil dat u en ik dankbaar zijn. Ook iets waarbij op de Heere Jezus gewezen wordt als de enige die nu wat wij niet kunnen volbrengen. En waar onze geestelijke handen tekort voor schieten, dat hij dat op het gebed en uit genade wil geven om niet. En laten we dan nog eens even letten op die Heere Jezus Christus. Op hem zoals hij in het evangelie getekend wordt. Weet u wat zo opmerkelijk is? Dat het leven van de Heere Jezus Christus ook beschreven zou kunnen worden als een biddend leven. Je kan dat in het evangelie heel duidelijk terugvinden. Je kan zeggen de Heere Jezus Christus was de grote profeet. En dan kun je letten op al de woorden die hij gesproken heeft. Je kan zeggen de Heere Jezus was de lijdende knecht des Heren. En dan kun je naspeuren waarin zijn lijden openbaar komt. Maar je kan ook zeggen hij is de biddende knecht des Heren. En dan vind je dat er op allerlei manieren, vaak in hele kleine opmerkingen, in het evangelie getoond wordt. Jezus ging op de berg alleen om te bidden. Bijvoorbeeld vlak voordat hij zijn discipelen riep. Jezus Christus bad in de zaal waarin hij het avondmaal heeft ingesteld. Dat ontroerende hoge priesterlijke gebed. Jezus leerde zijn discipelen bij verschillende gelegenheden bidden het Onze Vader. Jezus worstelde in het gebed in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Jezus bad zelfs op het vloekhout. En als u al die gegevens over het bidden van de Heere Jezus bij zijn aardse leven nagaat, dan valt één ding op, dat zijn bidden smeken was. Pleiten was. Maar ook danken was. Ik dank u, Vader, dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige hebt verborgen. Maar hebt ze aan de kinderkens geopenbaard. En Jezus het brood brekende bij de instelling van het heilig avondmaal dankte. En als u het hoge priesterlijke gebed goed leest, dan leest u daarin de lofverheffing, de dank en de eer en de aanbidding die de Heere Jezus zelf ook brengt aan de Vader. En als hij zijn discipelen leert bidden met dat gebed wat u allemaal kent, het Onze Vader, dan loopt dat gebed uit op, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, lofverheffing, dankgebed. En u mag zelfs zeggen dat als Jezus sterft aan het kruis, dan zijn er diepe gebeden, Vader, vergeef het hun. Of het diepste kruisgebed, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar er is ook een dankgebed. Wat? Misschien weet u het niet zo snel. De laatste twee kruiswoorden hebben ook iets van een dankgebed. Zeker het grote woord, het is volbracht. Dan is Jezus Leest dit maar na in de 7 kruiswoorden van Wisse. Dan is Jezus dankbaar dat hij het werk heeft mogen voltooien. En dan offert hij zijn dankzegging op het altaar van het kruis. En als hij zegt, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik weet niet of u het weet. Dat is een woord uit Psalm 31. En dat was onder het oude Jodendom. Het gebed wat de kindertjes leerden van hun vader en van hun moeder als ze gingen slapen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan is het rust in het aangevochten hart van de Heere Jezus. En dan rust hij bij zijn God. Dankbaarheid dat de strijd ten einde is. En zo wisselen worsteling, pleit, gebed en dankzegging zich bij de Heere Jezus af. En dat is nu geestelijk van zoveel betekenis. Want die Heere Jezus Christus die hier op aarde voor zijn volk gebeden heeft en zijn volk voorgebeden heeft. En voor zijn volk gedankt heeft en zijn volk voorgedankt heeft, is nu in de hemel als de grote hoge priester die altijd leeft om met zijn volmaakte beden en zijn volmaakte dankzegging het voor zijn kerk hier op aarde op te nemen. En als u het nou niet meer weet, en als jij nou zegt, als ik naar binnen kijk en als ik op mijn eigen leven let, dan weet ik niet te bidden zoals het behoort. En dan kan ik ook geen dankdag houden zoals het behoort. En als er dan gezegd wordt in de tekst, God wil dat wij hem danken, hem erkennen. En je loopt daar zelf mee vast. Ach, laat dan die gouden woorden in onze tekst mogen oplichten, gemeente. Dit is Gods wil in Christus Jezus. God vraagt het, u kunt er niet onderuit. God heeft er recht op, hij is het ook waard om geëerd en geprezen te worden. Maar hij zegt in Christus Jezus, al wat u ontbreekt schenk ik zo gij het smeekt. Die dankende en biddende hoge priester. Hij schenkt genade om te bidden, genade om te smeken, genade om te pleiten en ook genade om te danken. En om het met nog een illustratie uit de geschiedenis van Gods kerk te onderstrepen, Augustinus had dat begrepen niet, de man die zoveel wist en zoveel kende van de genade van God. Als Augustinus eerlijk is en in zijn bidvertrek komt, dan zegt die Heere, Heere, geef wat u beveelt. En beveel dan maar alles wat u gegeven hebt. Ook weer zo'n woord waar je diep over na moet denken. Geef u maar wat u beveelt. Augustinus wist, Gods bevel is er. En ik kan er niet meer onderuit en ik wil er ook niet meer onderuit. Maar ik weet zelf niet hoe, geef u het. In Christus Jezus. Gods wil. En hoe leer je dat nou zien? En wat ga je dan ervaren? Weet u wat het geheim is van het echte gebedsleven? En ook van het echte dankgebed? Dat je allereerst leert dat wij zonder de Heere niets kunnen doen. Lege handen. Biddende handen. Smekende handen. Maar ook handen die niet weten te danken zoals het behoort. In alles op God aangewezen. In alles van hem afhankelijk. En juist zo gaat de Heere zijn kerk, en ik mag die oude uitdrukking toch nog wel 1 keer gebruiken, gaat de Heere zijn kerk oefenen om nu in afhankelijkheid van hem, met het oog gericht op hem, in het besef dat we het alleen van genade moeten hebben, leert hij ze bidden, leert hij ze danken, wijst hij ze de weg, laat hij ze ook zien dat echt danken een zaak is allereerst van het hart, een zaak is allereerst van de stilte van het bidvertrek en van het dankvertrek, maar ook een zaak is van het leven. Want vergeet u het niet, gemeente. We begonnen ermee niet. Echt danken is niet alleen maar een zaak van woorden. Is een zaak ook van het leven. Als u de Heidelberger Catechismus leest en zo eens doorkijkt hoe die Heidelberger Catechismus in elkaar zit, dan weet u, dan gaat het over de enige troost in leven en in sterven. En die enige troost, daar zijn drie kanten aan, drie aspecten aan, mag je ook zeggen. Het gaat om kennis van onze ellende, kennis van de verlossing en kennis van de dankbaarheid. En als je daarna gaat speuren wat de catechismus over de dankbaarheid zegt, dan gaat het niet alleen maar over het dankgebed. Daar ook over. Over de lofverheffing, over het grootmaken en prijzen van de Heer. Maar het gaat ook over mijn leven. Want als die hele kwestie van de dankbaarheid voor wat God gedaan heeft en wie God is in de catechismus onder woorden wordt gebracht, dan komt ook de wet van God ter sprake. En dan wordt ook gezegd dat bij de dankbaarheid behoort, bij het danken van God in alles, dat we God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat we wandelen in de wegen van de Heere. En niet als die fariseeën alleen maar mooie woorden spreken die verder geen enkele inhoud hebben. Maar dat hoofd en hart. Hart en leven. Door de genade van de Heere één melodie gaan zingen. Eén geest openbaren. En dat is de geest van de vreze des Heren. Ik weet het niet beter te zeggen dan met de woorden uit die oude psalm die u waarschijnlijk ook allemaal kent. Wat is dankbaar leven? Dat verstond die dichter van psalm 86. Neig mijn hart en voeg het saam. Dat hart wat alle kanten opgaat. Dat hart wat overal heen wil. Net zoals wanneer je een vaas laat vallen op een gladde vloer en de scherven die spatten alle kanten op. Zo is het met ons hart. Maar als God in ons leven werkt, als we iets van het echte geloof leren, dan gaan we ook bidden, Heere, dat hart wat alle kanten op wil. Buig u het saam in één richting tot de vreze van uw naam. Dan ga je ootmoedig danken de Heere voor al zijn weldaden. Maar dan gaat je leven ook iets vertonen van de vreze des Heeren. Dan leef ik tot uw eer en grote zonde, daarvan ben ik vrij. Gemeente, hoe is het met ons hart en met ons leven? Hoe leven we onder de zegeningen van de Heere? Als we echt klein geworden zijn onder de zegeningen. Als we echt verbroken zijn door zijn genade. Door die genade die in Christus Jezus zo heerlijk en zo rijk is geopenbaard. Dan kennen we in de verborgen omgang met God die momenten. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Maar dan gaat er met alle gebrek aan onze kant, ook in ons leven, iets open. Heere, ik heb u lief. En dan ga je ook mild worden voor je naaste. Je gaat ze lief krijgen. Vooral hun geestelijk welzijn ga je lief krijgen. Je gaat de zonde haten. De barre woestenij van de zonde allereerst in je eigen leven. Maar ook zoals die doorwoekert en doortrekt in heel het leven. Zeker in deze lage landen bij de zee. En in het oude, overoude. Tot in zijn voegen krakende Europa. Zo dank daar houden. Dat betekent ootmoedig worden. Dat betekent bidden en danken in één. Dat betekent klein worden. Dat betekent de Heere veel nodig hebben. En dat betekent boven alles steeds meer verwonderen over deze God. Die zoveel geeft. In zijn oneindige goedheid en die heel in het bijzonder zoveel gegeven heeft in Christus Jezus. Is hij het niet waard om gediend en geëerd te worden, toe jongen of meisje in de kerk, ouderen. Wie heeft lust om deze Heere te vrezen? Dat is Gods wil. Dat je hem leert kennen, hem leert vrezen en hem leert eren en danken voor al zijn gaven. Toe u die misschien zegt, ik zit al jaren zo vast en ik zie zoveel muren om me heen. Wie heeft lust deze Heere te vrezen? Leg die vragen, leg die muren, leg die onmogelijkheden aan deze God voor en smeek hem om zijn genade. Hij kan, hij wil, hij zal het geven in Christus om niet. En weet u, dan wordt het smeekgebed een lofzang. En het lofgezang een smeekgebed. Dankdag van een wijze. Die niet alleen maar kijkt naar de dingen die hij ontvangen heeft, om daar zo goed mogelijk van te kunnen genieten in dit leven, maar die met alles bij de Heere komt en steeds meer aan de Heere verbonden wordt. En dan wordt je levenslied en ten diepste ook je stervenszang. Geloofd zij God. Met diepst ontzag, hij overlaat ons uit onverdiende genade, dag aan dag, met zijn gunst bewijzen. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, uw naam zeggen wij dank. En we hebben het vandaag gehoord vanuit uw woord. Wij kunnen alleen maar stamelend uw dank brengen. Naar waarde, zegt de psalmdichter, bent u nooit te danken. Heere, leer ons toch u te danken. Maak ons klein onder de zegeningen. Geef dat we het wonder ervan gaan zien. En bovenal, dat we die genade die in Christus is gaan zien als het grootste wonder. Waardoor zondaren gered worden van de dood. Heere, geef dat we in die genade mogen delen. Dan zal het toch waar zijn. Hij kan en wil en zal zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. En Heere, als we deze dingen niet kennen, geef dat we er niet aan voorbij leven, aan de roepstemmen, aan de nodigingen, aan het onderwijs. Maar maak ons klein onder de zegeningen, geef dat we nooit van uw zegeningen klein mogen denken. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. En dat uw goedheid die in al uw zegeningen blijkt ons brengen mag tot bekering. Heere, ga met ons als we elkaar verlaten. Wees u met de gemeente, breng haar zondag weer samen. Ga ook met ons. Vergeef het zondige. En wij prijzen uw naam voor al het goede wat u gaf. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 103, het eerste vers is onze slotzang, gemeente. Psalm 103, vers 1. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.